With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Welkom beste kijkers en voor wie dit later terugluistert, beste luisteraar bij een nieuwe proefuitzending van de Wielenflits podcast. We zijn weer hartstikke live en ik ben niet alleen, want aan de andere kant van de lijn zit Jury Eindsen. Jury, goedemiddag.
Goedemiddag.
Waar ben jij precies?
Ik zit thuis. Ik werk thuis vandaag. Ik zit op het mooie en pittoreske, of in het mooie en pittoreske Holm op de Waddendiamant Ameland. Zo, dan heb ik goed reclame
gemaakt. Waddendiamant zelfs.
Jazeker, dat is zonder gekheid. Daar profileert het eiland zich mee.
Aha, dat wist ik niet.
Of een andere mooie quote. Het mooiste stukje buitenland van Nederland.
Nou, goed, dan gaan we verder met, met wielrennen. Ik kom live vanuit Amsterdam, vanuit het hoofdkantoor. Deze week nog wel, want volgende week zit ik in Italië. Dan gaat de podcast wel gewoon door. Daarom ook deze test, want waar dan ook ter wereld kunnen wij gewoon een show blijven maken. Vragen, opmerkingen, deel ze meteen, want we kunnen ze weer in de uitzending slepen en ze meteen gaan beantwoorden. Jury, we gaan het vandaag hebben over de Giro, want die komt nu echt in zicht. Ja. Maar we gaan het vandaag eerst even hebben over actueel nieuws. Nieuws zeer heet van de naald.
Ja, pak hem niet vast, wel een brandje. Hè?
Nee, dat zo warm is het. Dat gaat over Wout van Aert. Ja. Rijdt hij nou wel of niet het WK? Gaat hij nu wel of niet op verkenning? Wat is even de stand van zaken? Want er is een hoop onduidelijkheid over.
Klopt, hij wilde gaan verkennen. Of tenminste, bondscoach Rick Verbrugge had hem gevraagd van... joh, we gaan in de eerste week van mei het WK-parcours in Yorkshire verkennen. Oliver Naassen ging onder andere mee en Van Aert stond daarvoor open. Maar vandaag bereikte ons het bericht dat Jumbo-Visma zegt... het WK is niet opgenomen in zijn programma voor het najaar. En dus heeft verkennen op dit moment geen zin. Want waarom zou je een koers verkennen die je toch niet rijdt?
Op zich best logisch verhaal.
Ja, eigenlijk is er geen spel tussen te krijgen.
Nee. Nou ja, er was vooral even wat onduidelijkheid over. Want in andere media was een bericht gekomen dat ze achteraf niet bleek te kloppen. Gelukkig hebben we dat eventjes gecheckt. Want hij zou wel niet mee gaan verkennen en wellicht wel gewoon dat WK blijven rijden. Dat klopt dus niet. Gaat in ieder geval niet verkennen en in principe ook niet rijden.
Nee, maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik denk wel dat het parcours van Aert ligt daar in Yorkshire, maar met hem nog 15 anderen. En Van Aert zal de allersterkste moeten zijn om bijvoorbeeld mannen als Sagan, als Matthews, om die daar los te rijden.
Ja. Wat hier natuurlijk nog meer speelt eigenlijk, is dat hij in hetzelfde dilemma, althans is maar één andere renner die echt in hetzelfde dilemma heeft als hem, en dat is Mathieu van der Poel. Want het is natuurlijk vooral de vraag van, ja, past het in een crosswinter? En die antwoord lijkt die van nu voor Van Aert met nee te worden beantwoord.
Ja, nou nee inderdaad, want op het moment dat het WK in Yorkshire is, zijn er al twee wereldbekers geweest in Amerika. De crossers in Iowa en Waterloo, uit mijn hoofd. Die zijn allebei, een week en anderhalve week voor Yorkshire. Dus die combinatie lijkt mij niet heel erg goed te maken. En nu Van Aert dus waarschijnlijk wel voor een volledige crossprogramma, of tenminste in ieder geval met een crossprogramma begint met Waterloo en Iowa, gaat dat gewoonweg niet.
Nee.
En Van der Poel zal waarschijnlijk die twee crossers in Amerika wel overslaan. Dat heeft hij de laatste jaren ook gedaan. Die begon bijvoorbeeld afgelopen jaar ook pas in Lokeren Ruddervoorde zeker.
Ik weet het niet meer precies.
Nee, maakt ook niet uit. In ieder geval, hij sloeg die crossers in Amerika over. Maar voor hem is natuurlijk vooral het dilemma. Geeft hij die laatste wereldbeker in snowshoe op qua het mountainbiken? En De week later na het WK in Yorkshire, dus het test-event in Tokio. Ja,
maar ik wil toch wel even corrigeren, want ik weet dus niet of dit iets zegt over de Amerikaanse wereldbekercross of Van Aert daar wel of niet gaat rijden. Het kan ook zomaar zijn dat hij dan net een winter of een trainingskamp heeft gepland. Mm-hmm. We zijn in ieder geval op dit moment bezig met een verhaal. Collega Nico zal hopelijk later vandaag met een uitgebreider bericht kunnen komen met erin meer nieuws over of hij wel dan niet zijn programma, hoe dat eruit gaat zien. Maar mm-hmm. Het ziet er wel naar uit dat hij een crosswinter gaat maken. Overigens was of het dus een grotere cross. Een
grotere als afgelopen winter, zeg maar.
Nou ja, of wellicht even lang. Ik bedoel, toen heeft hij toch ook, wat was het, een 25-tal crossen gereden?
Ja, zeker. Maar toen heeft hij natuurlijk ook wel hier en daar crossen laten vallen. Reed hij bijvoorbeeld geen dubbele crosses in bepaalde weekenden. Volgens mij heeft hij ook één klassement niet gereden. Ja. Dus wat dat betreft ben ik wel benieuwd hoe dat crossseizoen er dan uit gaat zien.
Ja, nou, daar hopelijk meer of eerder een antwoord op. Overigens zijn er ook heel wat vragen erover gesteld. En bij ons in de reacties werd het nogal druk besproken, logisch ook. Laten we eens even één vraag erbij pakken. En dat is vooral de vraag, kan een ploeg het hem verbieden om een WK te rijden? Goeie vraag.
Goeie vraag. Technisch gezien durf ik dat niet met de volledige 100% zekerheid te zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo dat een renner bij een commerciële ploeg onder contract staat en niet bij de wielerbond. En de wielerbond zorgt voor de selecties voor het WK. Zoals bijvoorbeeld het EK. Dat is natuurlijk eigenlijk hetzelfde type wedstrijd. Hebben ook de bonden. Ze zijn afhankelijk van welke renners er beschikbaar zijn. Hè. Zo, om maar een voorbeeld te noemen. Voor Nederland waren vorig jaar op het EK de renners van Lotto NL Jumbo en Sunweb niet beschikbaar. Behalve Jos van Emden, zeg ik uit mijn hoofd. Die
ja,
de tijdrit wel reed.
Mag alleen tijdrit zijn, ja.
Klopt. Dus wat dat betreft, als ploegen dus voor een EK restricties kunnen doorvoeren, zou ik niet zo snel een reden kunnen vinden waarom dat bij een WK niet zou kunnen.
Ja, wat je zegt, hè, ploegen die moeten een renner beschikbaar stellen voor de KNW en in dit geval Belgian Cycling, in het geval Wout van Aert. Maar het is natuurlijk, ja, het salaris wordt betaald door het team. Het is natuurlijk wel een andere vraag. Is het, zeg maar, moreel te zeggen? Ik bedoel, het is een grote eer. En volgens mij is dat in België nog wel wat belangrijker zelfs nog dan in Nederland, om uit te mogen komen voor je land. Ja, als je wordt uitgenodigd door de bondscoach, kan je dat weigeren?
Dat kan. Je kan altijd nee zeggen. En zeker gezien in het geval van Van Aert is het natuurlijk dubbel. Want als hij inderdaad een uitgebreide crossprogramma gaat rijden, is er een valide reden om te zeggen van nee, ik kom niet uit op het WK. Terwijl je als Wout van Aert puur als wegrenner gezien wordt, ja, dan zou hem geen strobride in de weg worden gelegd, denk ik.
Ja, wat dit jaar denk ik nog extra speelt, hè. Vorige week heb ik het uitgebreid over gehad. Vorige week werd het ook bekend. Er wordt gewoon een heel dat opleidingstraject van Jumbo-Visma wordt opgetuigd. De nieuwe ploeg opgezet waarvan hij het uithangbord is. Ik meen dat zijn trainer ook heeft gezegd van ja, als jij het WK op de weg wil gaan rijden, ja, vervolgens moet je een paar weken van de fiets afblijven en dan gaan opbouwen richting een crossseizoen.
Kampioenschap,
dus, ja, daar zitten weken tussen. Dan mis je dus misschien wel de helft van het crossseizoen voordat je echt op niveau bent. Ja, als je dan net een nieuw team hebt opgericht, waarvan jij het gezicht bent, waarvan mee dus ook de sponsoren waarschijnlijk zijn overtuigd met het verhaal dat jij dat gaat doen. Ja, dat zal de ploeg denk ik wel hebben gezegd van jongen, dat gaan we echt niet kunnen maken. Jij gaat niet naar het WK.
Nee, maar ik denk ook heel eerlijk gezegd dat Wout van Aert zelf ook zijn commitment aan die rol heeft gegeven. Ik kan me niet voorstellen dat Lotto Jumbo hem inderdaad opvoedt als zijnde gezicht van de Jumbo-Visma Academy. En dat hij daarvan niet op de hoogte is. Dat kan ik me niet voorstellen. Dus ik denk ook heel eerlijk gezegd dat Wout van Aert hierover nagedacht is, heeft. En dat dit geen verrassing voor hem mag zijn.
Nee. Voor Mathieu van der Poel weten die volgende nog niet wat zijn planning gaat zijn. Stel, ze rijden alle twee niet. Hoe erg zullen ze dan gemist gaan worden?
Nou ja, wat ik zeg, Van Aert, het is een parcours die hen allebei ligt. Maar Wout van Aert heeft in die zin het probleem dat hij sneller alleen moet aankomen. En ik denk dat een Van der Poel echt een heel reële kans op de wereldtitel heeft. Dus in dat geval denk ik dat Van der Poel sneller gemist zal worden dan Van Aert.
Nou goed. Dit is in ieder geval een dossier dat... denk niet voor de laatste keer dat dit revue gaat passeren in deze podcast.
Nee, ja, ik ben benieuwd. Hè. Over 2 weken reist Mathieu af naar Alpstad voor de eerste wereldbeker mountainbike. En voor die tijd hoop ik hem nog te spreken voor een uitgebreide voorbeschouwing op dat mountainbike seizoen. En tegen die tijd, dus binnen nu en 2 weken, zal denk ik ook wel duidelijk zijn wat Mathieu van plan is.
Ja, het is in ieder geval wel, ook wat betreft Van der Poel, blijft wel schuiven, ook met wedstrijden. Hebben we nu weer een extra wegkoers ingelast.
Ja, maar goed, Puivelde vind ik dan niet in die zin. Dat is een kermiskoers. Nu is natuurlijk de kermissen zoals ze die in België kennen, is anders dan hoe wij Nederlanders als je het een kermiskoers noemt, dat je daarnaar kijkt. Dus er wordt veel serieus gekoerst. Maar het neemt niet weg dat het geen profzege is. En ik denk ook dat Van der Poel best wel een zakcentje aan die wedstrijd overhoudt. Ik wil daarmee niet zeggen dat hij maar meedoet. Want Van der Poel zal serieus afgewogen hebben. Oké, heb ik die wedstrijd nodig voor die wereldbekerwedstrijd? En als dat het geval is, dat hij dan rijdt.
Ja, 169 kilometer. Hij zegt, ik wil dat doen om snelheid op te doen. Overigens, voor wie er misschien naartoe wil, woensdag 15 mei gaat dat zijn. Ja. Wat natuurlijk bij hem vooral speelt, is ook uiteindelijk als hij meedoet, of als hij daar zijn koers zal, die ongetwijfeld zich wel eventjes laten tonen. En wellicht als een hele goede training voor hem gaan zijn.
Ja, nou ja, kijk, ongetwijfeld. Kijk, normaal weet ik dat dinsdag zijn duurtrainingdag is. En als je dan bijvoorbeeld dan toch een extra rustdag neemt of de dinsdag met de woensdag omdraait, dan denk ik dat het inderdaad prima kan.
Ja, dat denk ik ook. Laten we doorgaan naar een volgend onderwerp. Want gisteren was er feest in een oranje shirtje en bij de Nederlandse ploeg die in het oranje gehuld is. Want Rome Pontchâlons eindelijk hun eerste seizoenszege binnen.
Ja.
Die zullen toch wel een feestje gevierd hebben, denk ik.
Nou, ik denk wel dat er een hele last van ze afvalt. Maar aan de andere kant, er zijn ook seizoenen geweest dat ze veel langer op een overwinning moesten wachten. Ik weet nog, het debuutseizoen in 2015 was het volgens mij eind augustus. Toen Maurits Lammertink in Italië won en Dylan Groenewegen het kampioenschap van Vlaanderen won op dezelfde dag.
Veenendaal,
inderdaad. Toen was het in 1 keer 2 keer raak op 1 dag. Dus ze hebben wel eens langer moeten wachten op die zege. Maar natuurlijk, voor die ploeg is het lekker dat ze een keer nu toch een grote zege pakken. Want dat mogen we over een ritzege in de Tour de Yorkshire wel zeggen. Ja, zo heet de wedstrijd officieel. Ja, ik vind het maar een domme bedoeling.
We hebben vooral die uitspraak van je.
Ja, nou ja, dat is al ongetwijfeld. Maar ik vind, je koers in Engeland, maar zeg dan gewoon Tour of Yorkshire in plaats van het Franse. Ah, zo organiseert die koers. Als je dan zegt, Tour de Yorkshire, dan vind ik dan een beetje, nou goed.
Ja, je ziet ook vaak dat het nog fout wordt geschreven. Hè? Dat mensen toch Tour of Yorkshire volledig logisch, eigenlijk logischere benaming is. Maar toch de of in plaats van de, zoals het eigenlijk zou moeten schrijven. Rit 2, gewonnen door Jesper Asselman. En toen dacht ik van, dit is wel...
Rit 1, toch?
Sorry, rit 1. Gisteren was openingsrit, je hebt gelijk.
Ja.
Wel mooi dat hij deze zege pakt. Hè? Want ik moest meteen denken aan die hele lange revalidatie die hij vorig jaar heeft moeten doorgaan. Toen hij in de Route del Sol begin van het seizoen al een complexe beenbreuk opliep. Ik weet nog, wij spraken hem toen. We zagen hem lopen met krukken nog bij de Amstel Gold Race. Nou, toen durfde hij niet eens te denken aan koersen. Uiteindelijk pas in augustus vorig jaar weer kunnen koersen. Ja, nu wint hij dan zijn mooiste zege ooit, zei hij zelf. Hij heeft 1 andere zege gepakt. Waar was dat?
Dat was de Ronde van Drenthe in 2016.
Oké, dat komt iets te vloeiend uit voor een goede quizvraag.
Nee, dat wist ik toevallig. Ik wist dat die 1... Nou ja, laat ik zo zeggen, als je had gezegd 2, dan had ik die ene zege in Drenthe geweest... geweten.
Ja.
En die andere was hem ontgaan, maar toevallig wist ik die.
Ja. Vandaag is ook de vrouwenwedstrijd van start gegaan. Overigens over hetzelfde parcours en dezelfde afstand. Krijgen ook hetzelfde prijzengeld, alleen dus wel iets korter. En die is ook gewonnen door een Nederlands succes in behaald. Namelijk Wiebes, die daar zo weer een ritzegen bij één heeft gesprint en al een heel mooi seizoen al ja, nog wat mooier aan het maken is.
Ja, zeker. Wiebes is geen rare Kwiebes, wat dat betreft.
Heb je die voorbereid?
Nee hoor, die schoot me net er binnen en ik denk ik maak hem gewoon direct.
Wat denk je wat de rest van de week gaat brengen?
Ja, ik vind wel dat bij de mannen het deelnemersveld niet heel extreem goed is. Dus wat dat betreft kan er een verrassing zo links en rechts optreden. Hè, zoals gisteren bijvoorbeeld dat Asselman wint. Maar als je ook ziet dat bijvoorbeeld Filippo Fortin moet ik zeggen. Ja. Die Italiaan in dienst van COVID is de massasprint daarachter weer wint. En dat Boy van Poppel ook kort eindigt, met alle respect. Maar dat zegt wel iets over de kwaliteit aan renners die hier rijdt. Dus ik denk wel dat er een verrassing mogelijk is. Aan de andere kant, vorig jaar won Greg van Avermaat deze rit de koers. En die is ook voor mij nu de topfavoriet.
Ja, vier wielerploegen aan de start. Hè. CCC, Team Ineos, Dimension Data en Katusha.
Ja.
Ja, wel een toerwinnaar aan de start. Hè. Met Chris Froome.
Ja, nee, ja, logisch. Het is natuurlijk Ineos. Team Ineos is gelanceerd deze week. En dan is het logisch dat je bij zo'n groot moment natuurlijk met Froome de grootste renner aan de start brengt. Maar aan de andere kant denk ik niet dat het parcours dermate zwaar is dat Froome al hier met de hoofdvogel afschiet. Ja,
wat vind je van het nieuwe shirt?
Ja, ik vind het heel chic, heel mooi eigenlijk. Moest ook wel lachen, want ik zag ook een foto van het shirt voorbij komen met een bloedzak daarnaast. Die hadden opvallend veel overeenkomsten, of opvallend, maar in ieder geval, ik vond het wel een grappige foto.
Ja, want is het ook dat verloop eigenlijk van licht daar heel donker rood en zwart in?
Zeker, en dat vond ik wel grappig. Maar ik vind het shirt heel mooi. Ik vind het een verrijking voor het peloton.
Het is wel toch iets minder blauw. Weer af van de blauw.
Klopt, maar goed, we hebben al genoeg blauw, vind ik, in het peloton. Er is natuurlijk ook wel genoeg rood met Trek Segafredo, Sunweb.
Ook zwart, ook rood-zwart.
Ja, klopt. En er is inderdaad ook wel genoeg rood, maar ik vind het wel een mooi tenue. Als je eentje zou moeten aanschaffen, dan zou dat wel eentje zijn die ik zou overwegen. Koop hem niet, maar ik zou het wel overwegen.
Ja, het is wel, zou het zich wel aan de modetrend een beetje van dit jaar. Een verloopje erin, hè, van de ene kleur naar het andere.
Ja.
Als jij kiest tussen Tour de Yorkshire en Romandie, ik denk dat dat geen lastige keuze is. Hè? Welke wedstrijd je gaat welke wedstrijd je meer aanspreekt.
Ja, nou toch wel. Toch wel. Maar dat komt vooral omdat ik... Yorkshire spreekt me enorm aan. Omdat ik de regio best heel mooi vind. Maar vooral door rijend dik publiek dat er altijd staat. Een heel wielerminded regio. En Zwitserland vind ik ook een schitterend land. Prachtige landschappen. Eigenlijk altijd wel ergens een berg in de buurt of een heuvel in de buurt waar ze kunnen finishen. En Romandie vind ik in die zin ook leuk omdat er vaak een tijdrit in zit. Eigenlijk een mini-ronde van Zwitserland. Dus wat dat betreft vind ik het best wel moeilijk kiezen eigenlijk. Ja. Maar als ik dan toch... Ik ga geen keuze maken.
Goed, nou laten we het ook niet gaan doen. Beide wedstrijden duren nog eventjes. In Romandie weer Jumbo-Visma met nu al behoorlijk wat successen.
Ja, zeker. Ritzegen, leiderstrui. Dus gaat prima voor ze.
Ja, Roglic bewijst toch wel weer. Ja, voor ons is het geen verrassing. We hadden vorige week er al over. Misschien wel de topfavoriet voor de Giro.
Nou, ik denk dat hij er heel dichtbij in de buurt gaat zitten. Maar daarover denk ik volgende week meer. Als we wat meer gaan previewen over de Giro. Maar hij laat hier wel zien dat hij gewoon echt heel goed die hoogtestage heeft verteerd. Knecht voor Kruiswijk in die lastige rit, wordt tweede in de proloog, wint die etappe, gisteren ook niet echt in de problemen geweest, al zei hij wel een zware rit, maar in principe zou hij dit rondje kunnen winnen als hij zaterdag er lang bij blijft.
Ja, volgende week inderdaad er uitgebreid over, eigenlijk kunnen we vijf echt grote kanshebbers voor die Giro aanwijzen. Hij de enige daarvan die voor Romandie kiest als opbouw richting Giro.
Ja, vind ik opvallend. Ja, aan de andere kant heeft hij eigenlijk nog maar heel weinig gereden. Hij heeft alleen de UAE Tour en de Tirreno Adriatico gereden tot zover. Allebei gewonnen. Ook mooi gegeven. Zeker als hij nu ook Romandie wint, ja, dan is hij misschien wel dé topfavoriet voor de Giro.
Ja, dan gaat het een beetje denken aan dat seizoen van Bradley Wiggins, waarin hij zijn Tour won. En ongeveer alles wat ervoor zat, van Criterium tot Parijs-Nice.
Ja, klopt. Dus dat, wat dat betreft is hij heel goed bezig. En ik ben heel benieuwd. Ze rijden wel met Kruiswijk als kopman, maar ik kan me niet voorstellen dat Roglic het zaterdag laat lopen. En dan heeft hij nog die tijdrit zondag achter de hand. Ja. Dus ik denk dat Roglic normaal gezien dit rondje zou moeten kunnen winnen.
Maak ik even een heel mooi bruggetje. Dat is eigenlijk een bruggetje naar wat minder mooi nieuws. Wat betreft Jumbo-Visma. Want Bottenpech eigenlijk weer voor Vergezing, die wegvalt uit die Giro-selectie.
Ja, echt enorm jammer. Toevallig heb ik vorige week met Marijn Zeeman heel lang gesproken over die invulling van die Giro-ploeg. En daarbij liet hij toch wel een paar keer vallen dat Gezink echt enorm belangrijk is voor deze ploeg. Hij is natuurlijk een van de beste klimmers. Ik denk dat hij bij de beste 20 klimmers ter wereld hoort, Gezink. Zeker zijn ervaring. Wordt 33 uit mijn hoofd in mei. Jarenlang zelf kopman geweest. Die had echt de perfecte meesterknecht voor Roglic geweest. Dus wat dat betreft valt er niet alleen qua klimmend vermogen een heel belangrijk iemand weg. Maar ook iemand die hem echt mentaal perfect door die ronde had kunnen leiden. Dus vandaar ook dat Adi Engels na Luik Bastenakenluik echt heel erg vond ik geëmotioneerd was. Heel erg ingetogen over Gezink sprak. En daarom snap ik eigenlijk ook, hè, nu je zo die mensen over hem hoort spreken, snap ik ook nooit zo goed die reacties die bijvoorbeeld op het artikel kwamen afgelopen maandag van wie moet Gezink vervangen. Hè, die zei de rol van Gezink wordt overtrokken en zo belangrijk is hij niet. Hij hoort niet meer bij de beste renners ter wereld. Ja, sorry, dat begrijp ik echt niet. Volgens mij snap je dan niet.
Nou, leg uit.
Nou ja, wat ik net zeg, Gezink hoort gewoon bij de beste klimmers van de wereld. Afgelopen Tour maakte die nog beurten van heb ik jou daar. Oké, niet in de volle finale, maar wel dat echt het hele peloton op een rekker zat. Voor Kruiswijk en Roglic. Als knecht.
Ja, en niet te vergeten, hè? Niet alleen als knecht bergop. Maar ik weet ook dat hij nog uren op kop heeft gereden van het peloton in vlakke ritten voor Groenewegen. In zijn nieuwe rol is hij multi-inzetbaar geweest.
Ja, en echt van onschatbare waarde. En ik denk dat mensen dat niet altijd even goed inzien.
Ja, en vooral een rol ook die eigenlijk bijna geen andere renner binnen de ploeg kan overnemen.
Nee, niemand in mijn ogen. Ja, ik las nog wel in de reacties op dat artikel ook. Ja, ze moeten Kruiswijk bij meenemen. Vond ik eigenlijk niet eens zo'n heel slecht idee. Ik had er zelf niet over nagedacht. Omdat, als je de Tour je hoofddoel is en je gaat daarna nog naar de Vuelta. Als dat is, je programma daarop is ingesteld. Ja, kan ik me niet voorstellen dat je de Giro er dan bij pakt.
Ja, maar neem aan, ik bedoel, dat is hetzelfde als dat, de kopman voor Thomas in de Giro wegvalt. En dat je dan gaat vragen of Froome de Tour, of ook even de Giro gaat rijden, terwijl die kopman voor de Tour is.
Ja, nee, dat bedoel ik. Daarom vond ik het ook niet een logische ding. Maar goed, weet je, als je dan zegt, oké, want hij in principe zou hij als ondersteuning mee van Bennett naar de Vuelta. Dan had je eventueel nog kunnen zeggen, oké, wil je de Giro doen als ondersteuning en dan de Vuelta lekker laten. Maar aan de andere kant, die is nu zo bezig met die Tour, om dan eventjes tussen aanhalingstekens de Giro tussendoor te doen. Ja, dat is gewoon schier onmogelijk.
Ja, de vervanger, kan jij je erin vinden?
Nou ja, ik denk dat je niet heel veel anders kunt. Hè, wat je net zegt, Gezink is gewoon de enige renner die zo goed kan klimmen en zoveel ervaring heeft binnen die ploeg, die is niet te vervangen. Zelf had ik heel eventjes het idee, oké, misschien dat ze dan voor Tony Martin kiezen. Is niet een renner die heel lang mee kan bergop. Hij heeft natuurlijk wel tonnen ervaring. En zou op die manier ook belangrijk kunnen zijn voor de ploeg. Heeft natuurlijk ook jarenlang bij Quickstep gereden. Weet wat het is om grote rondes met kopmannen te rijden die in aanmerking komen voor een eindzege, zeg maar. Of in ieder geval, in het geval van Martin, voor de sprints. Dus ik dacht zelf eventjes, die kon het wel eens worden, zeg maar. Maar goed, Koes was natuurlijk ook een goede optie. Is een goede klimmer. Liet dat vooral heel erg goed zien vorig jaar in de Tour of Utah. Waar hij in één keer eigenlijk uit niks drie etappes en de eindzege pakte. In de Vuelta vond ik hem iets wat tegenvallen. Viel een beetje weg in de laatste week. Maar klimmend gezien zou hij, hij heeft ook een hoogtestage achter de rug, omdat hij van Californië een doel heeft gemaakt. Die vindt plaats in de Giro. Dus ja, ik vind dat wat dat betreft het op zich wel misschien wel de beste keuze die ze konden maken.
Ik heb even wat reacties geselecteerd die we...
Nee, maar ook dat is een keuze die ik wel volledig begrijp. Laser is een van de meest onderschatte waardes, of de meest onderschatte renners die er zijn. Zeker in zijn rol. Marijn Zeeman die zei ook, hij is een van de beste renners die door het peloton kan rijden. Ik weet nog in de jaren dat Robert Gesink de kopman was in bijvoorbeeld de Tour de France. Dat was de eerste renner die altijd zeker was van een selectie, was Tom Laser. Sliep ook vaak, als ik me niet vergis, bij Gesink op de kamer. Is gewoon een renner die uitstekend zijn weg in het peloton vindt. Er zijn maar weinig renners die zo goed de koers en de flow van het peloton kunnen lezen. Ja, kunnen lezen als lezer. Ik moest heel even kakkelde bijna. En Roglic heeft met hem gereden in de UAE Tour. En daarna heeft Roglic gezegd, alles goed en aardig. Maar wat Laser hier voor me gedaan heeft, is zo waanzinnig goed. Ik wil hem mee naar de Giro. Want hij gaat mij in die lastige, hectische Giro-finales goed door het peloton loodsen.
Ja, ik moet even een opmerking maken. Ik was net eventjes niet te horen door een technisch mankementje. Stond eventjes mijn microfoon uit. Dus ik ben weer te horen. Het ging. Ik laat die vraag nog eventjes. Over deze vraag, een opmerking van ons lid Romans Feinsteins over de keuze voor Laser. Die heeft Jury dus net beantwoord. Was nog een opmerking gekomen, die pak ik er ook eventjes bij. Dat ging over Laurens de Plus en vooral de vraag, kun je als knechten, en jij zegt in het artikel, schrijf jij wat je gemaakt hebt met Zeeman, dat het voor hem niet mogelijk gaat zijn om ook een top 10 plek te gaan rijden. Althans, dat is absoluut niet het plan. Dus wat er vorig jaar met Sam Omen gebeurde, dat niet kan eigenlijk. Die eindigde nog 9 in die Giro.
Ja.
In principe zal dat volgens de planning van Jumbo-Visma absoluut onmogelijk gaan zijn.
Nou, klopt. Want inderdaad, die vraag die las ik ook terug in de reacties. Dat was ook, dat ik vroeg van, zou Laurens de Plus dan in de rol van een Sam Omen kunnen acteren in de Giro? Hè? Dat hij ook een top 10 behaalt. Nee, dat was niet de bedoeling. En ik zei, ja, maar goed, het kan inderdaad niet de bedoeling zijn. Maar als je zo goed bent dat het toch lukt, dan kun je toch alsnog 9e eindigen. En toen zei hij, nee, dat is absoluut niet de bedoeling. Want als dat namelijk mee gaat spelen, dan ga je daar vroeg of laat, bewust of onbewust, toch mee bezig zijn. He, want het zou toch mooi zijn als je toch net wel die top 10 kan halen in plaats van dat je 11e wordt. Ik bedoel maar wat. Maar dan ga je er dus voor rijden. Een mooi voorbeeld is misschien wel Wout Poels een paar jaar terug in de Vuelta. Die reed voor Froome op kop. Volgens mij in mijn hoofd de Vuelta van 2017. Ja. Toen lanceerde Miguel Angel Lopez op een van die beklimmingen waar hij ook won. Een aanval. Nou ja, goed. Poels reed op kop, zakte er doorheen. De rest van de favorieten reed achter Lopez aan, konden hem niet bijhouden. En uiteindelijk zie je toch dat Poels weer terugkomt, omdat hij nog reed voor zijn klassement. Poels werd 7e uit mijn hoofd, volgens mij, in die Vuelta. Als je in zo'n rol rijdt, geef je dus meer, ook al ben je gelost, geef je meer energie dan wanneer je, als je lost, dus compleet laat lopen. Hè? Want dan heb je een dag later, en dat is volgens mij hartstikke logisch, meer energie over om dan weer je werk goed te doen. Want ja, wat ze dus willen is dat ze dat iedereen gewoon volledig committed aan Roglic is.
Ja, het is natuurlijk de vraag of je dan daadwerkelijk veel beter kan helpen als je je gewoon daadwerkelijk laat uitbollen. Hoeveel energie dat gaat besparen. Als je dus de woorden van Marijn Zeeman moet interpreteren, gaat dat nog een hoop schelen.
Nou, ik denk dat het altijd iets scheelt. Hoe dat in cijfers uit te drukken is, dat weet ik niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat je altijd minder energie hebt wanneer je dus een dag eerder net iets te veel je hebt ingespannen om een bepaald resultaat te halen.
Ja. Dan gaan we langzaam afsluiten. En dat doen we met eerst even aan te kondigen dat volgende week we een grote voorbeschouwing gaan doen op de Giro d'Italia in deze podcast, maar de eerste voorbeschouwingen in tekstvorm die gaan komende zondag al verschijnen. Dus de hele week staat eigenlijk al in het teken van de Giro. Een hoop vragen zijn al bij ons binnengekomen van de pooltips. Gaan die nog komen? Nou, Jury, wat is het antwoord?
Die komen er zeker. Dinsdag kom ik naar Amsterdam en dan gaan we die video opnemen. En die zal dan waarschijnlijk woensdagochtend op de website verschijnen en natuurlijk op YouTube.
Ja.
Dus dan heb je nog de Giro start zaterdag, dan heb je nog ruim 3 dagen om daar je voordeel mee te doen.
Vooral even een verzoek aan alle teams die deelnemen om alvast hun selecties bekend te maken. Dan kunnen wij op basis daarvan gaan puzzelen. Wordt wat lastig als we nog niet weten wie allemaal rijden.
Nou ja, goed, je weet van het grootste gros weet je natuurlijk wel wie er rijdt of niet. Ja. Maar vooral hè, als je bijvoorbeeld een Scorito-team moet samenstellen, dan heb je heel veel renners die je uiteindelijk nog moet opvullen. Hè. De laagste waarde is 500.000, fictief bedrag. Heel veel van die renners, er staan er nog heel veel in nu, waarvan je... bijvoorbeeld, ik noem maar wat, van Dimension Data stonden er volgens mij nog maar 5 renners in. Van een andere ploeg staan er wel 10 renners in. Als je dan nu al die video maakt en dus mensen meeneemt die uiteindelijk niet starten, ja, dan is het A, zonde van ons werk van het voorbereiden. Absoluut. Maar ook zuur voor jullie als je denkt, oh ja, dat is een goeie, maar hij staat helemaal niet.
Ja, we hebben ook nog wat nieuwigheden in petto wat betreft Wielenflits en de Giro. Wat het is, dat bewaren we nog eventjes. Ik ga er woensdag naartoe. Ben daar zeg maar de eerste paar dagen, dus ook een hoop berichten, nieuwtjes, interviews, noem maar op, vanaf locatie. En dus vrijdag ook een podcast. Ik hoop dat het internet in Italië goed gaat zijn. Dat we in de perszaal een beetje goede verbinding hebben. Dat wij gewoon kunnen blijven streamen.
En anders kun je natuurlijk altijd nog op je 4G streamen.
Ja, moet je dat wel hebben. Hè? Kijk, in Nederland zijn we verwend met heel goed mobiel netwerk. Ik weet niet hoe dat in Italië gaat zijn.
Nee, dat is waar. Maar goed, daar zijn ze natuurlijk wel goed in het aanbidden van goden. Dus als jij gewoon daar naartoe gaat in de internet God een beetje gaat aanbidden, moet dat goed komen.
Ja, in ieder geval van vorig jaar herinner ik me dat het op zich allemaal wel goed gaat komen. En dan dus verzinnen we wel iets. Gaan we met een postduif aan de slag? Ik weet het niet. Althans, daar heb jij natuurlijk ervaring mee. Dus.
Ja, mijn vader die zit in de postduif. En geregeld als ik naar kantoor moet in Amsterdam, moet ik wat voor hem meenemen. En dan komen mensen het afhalen. Dus wie weet kan ik eentje jouw kant op sturen of jij die van mij.
Ja, goed. Oké, Jury, ik spreek jou volgende week. Dan dus alles over de Giro. Ja, dan is het nog maar 1 dag.
Dan zijn we een dag voor de start. En dan moet jij ondertussen weten of Dumoulin echt slechter is dan de laatste 2 jaar, wat hij naar Luik zei. Weten we ook een beetje hoe Roglic is, hoe Romani is afgelopen. Nibali die schijnt ook nog nooit zo goed te zijn als nu voor een grote ronde. Dat zijn allemaal verhalen waar jij natuurlijk je tanden in gaat zetten. Dus ik ben heel benieuwd hoe
Nibali nog nooit zo goed. Dumoulin in 5 jaar tijd nog nooit zo slecht. Jumbo onthoofd of niet? Allemaal vragen. Volgende week hopelijk de antwoorden.
Yes, dat zou wel mooi zijn. Dat we een mooi goed gesprek kunnen voeren. Yes. En dat we een hoop antwoorden hebben op de vragen die nu nog openstaan.
Eerst nog even Romandie en Yorkshire gaan volgen. Ik denk dat die zo meteen gaan finishen. Dus laten we ook gaan kijken. En tot volgende week.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.